het hebben over het Vlaams groen energiebeleid. Iedereen weet wel kent wel de ontsporing van de zonnepanelen, omdat men veel te veel subsidieerde. En waardoor het dus budgetair onhoudbaar werd. Wat ik ervan begrepen heb, ik heb het voorstel of het plan niet gelezen, maar ik heb wel minister Van den Bossche gehoord. En die zei, we gaan in de toekomst investeerders garanderen dat ze een rendement hebben. En dat gaat in lijn met wat u ons ook vorig jaar vertelde, namelijk het Duits voorbeeld volgen. En die subsidies aanpassen aan de kost en de prijs. Zegt u misschien eerst nog eens wat er verkeerd liep met dat vorig beleid?
Ja, ten eerste moet ik opmerken dat de financieringslast van de zonnepanelen en pas zeer recent ontstaan is, dat eigenlijk nog het meeste geld weggegooid werd en wordt aan die grote biomassa-projecten, waar veel meer stroom gemaakt wordt en ook veel meer steun aangegeven wordt. En biomassa is een dekmantel voor soms praktijken van gewoon afvalverbranding, hè, waar ook steun wordt aangegeven. En een groot stuk van het geld gaat daar naartoe. En dat wil ik eerst even zeggen. Wat was fout in het vorige systeem?
Ik zal eventjes dat aanvullen, want ik herinner mij een rapport van Krech, waar er stonden rendementen die berekend werden op groene investeringen. Ze hebben dat dus wel gedaan, dus de federale regulator. En ik dacht inderdaad dat ik daar een rendement zag van 1000% of zoiets op die investering.
Bij biomassa?
Ja.
Dus dat is wel de moeite natuurlijk. En dat kwam puur door die steun, overdreven steun. En dus, dat was dus het foute, was dat men alle groene stroom als een uniform product beschouwde. Stel dat u zegt, ik ga voedsel steunen en u gaat alle voedsel per kilogram 1 euro geven. Ja, wat ga je dan krijgen? Enorme massa's maïs en aardappelen die u gaat moeten subsidiëren aan 1 euro per kilogram, stel u voor. Maar bijvoorbeeld innovatieve voeding zoals honing of wat dan ook, die gaan misschien met die euro niet toekomen om de bijenteelt te redden in Vlaanderen. Maar als je overal 1 euro geeft, ga je enorm veel versmossen en weggooien en dan nog niet de innovatieve sectoren of op de belangrijke items echt goed steunen.
Dat was een beetje de filosofie toen men zei, we gaan 450 euro's geven per megawattuur voor die zonnepanelen en maar 100 of 90 of wat dat ook was voor andere groene stroom.
Ja, zonnepanelen waren daar uitgenomen omdat die hoe dan ook te duur waren nog. Alleen wat men niet gezien heeft, is dat de kosten om zonnepanelen te bouwen en te installeren met verschillende keren gedeeld zijn in kostprijs over de periode 2008 tot vandaag en dat gaat nog verder. Dus men had in het jaar 2005, laat ons zeggen, inderdaad die 450 euro per megawattuur nodig om er een zeker financieel rendement aan te hebben. Maar in het jaar 2008 had men eigenlijk maar een 250 niet meer nodig en in het jaar 2009 150, versta je? En dat heeft men gewoon niet gevolgd. Men is daar zitten slapen. Maar de consument zit niet te slapen en de bedrijven zitten niet te slapen. En die hebben natuurlijk in die tussenperiode enorme projecten gerealiseerd. En men heeft ongeveer 1200 megawatt nu aan fotovoltaïsche energie, als ik me niet vergis, wat enorm is voor een klein land als België. En dit weegt natuurlijk enorm op die factuur.
Ja, we zitten dus nu nog een jaar of 15 of zo met die, of 20 met die extra kost. Maar nu hebben ze dus ingegrepen, en als ik Van den Bossche hoorde, dat ging in de zin die we wel in de richting waarvan we zeggen dat we die moeten uitgaan volgens u. Namelijk dat er dus inderdaad rekening gehouden wordt met die dalende kostprijs en eventueel met de prijs van de elektriciteit op de markt en zo. Dus dat er eigenlijk meer naar een gekeken wordt welke stroomopwekkingstechnologie heb je en dan daar gaan rekening mee te houden.
Ja, Maar er zit, voor zover ik het voorstel ken, men vraagt mij ook niet om mijn ideeën daarover. Dus het is allemaal nogal intern op kabinetten en in overlegsinakels. En men zou nu met het voorstel formeel naar buiten komen en in persconferenties naar voren gebracht. Nu, ik zie nog enorm veel slechte aspecten aan wat men nu gaat doen. Hè. En ook nieuwe gaten die men creëert. Bijvoorbeeld in de steun zou men koppelen aan de stroomprijs. Ja, men gaat die vermenging organiseren tussen steun en stroom en stroomprijs. Nu, als er één ding moeilijk is om te verstaan en te voorzien, is het natuurlijk de prijs van de bruine elektriciteit, om zo te zeggen, van de gewone elektriciteit. En als jij nu een project als simpele burger moet gaan beslissen, waarbij dat je weet dat je steun in de toekomst van die stroomprijs voor een stuk zal afhangen en van je investeringskosten, ja, dan is de vraag, ja, welk rendement heb ik, welke zekerheid heb ik nu nog, hè? Over waar gaat het?
Nu, als het inderdaad zou kloppen dat ze een percentage steun voorop stellen, en ik veronderstel dat die stroomprijs, die hangt dan vooral met de gasprijs, denk ik, zou dat dan toch geen goed idee zijn van, in plaats van te zeggen, we geven nu 100 euro's per megawattuur, van, ja, te zeggen, maar kijk, een investering van zoveel honderden miljoenen, die zal zoveel stroom opleveren, dus we gaan zoveel miljoenen per jaar de inkomsten garanderen als u effectief groene stroom produceert.
Ja, maar wat men eigenlijk, als je wilt, hebt twee grote groepen actoren qua groene stroomontwikkeling. Je hebt de grote jongens, de Electrabels, die dan of via andere maatschappijen, dochtermaatschappijen, windparken op zee gaan bouwen. Dus centrale groene stroom. En je hebt dan de decentrale groene stroom. Dat zijn mensen die zeggen, ja, ik wil eigenlijk het grootste deel van mijn eigen stroom opwekken. En voor de rest afhangen van het grotere systeem. En dat is eigenlijk, wij noemen dat de onafhankelijke producenten voor zichzelf. Nu, het zijn die laatste groepen die wij voor de toekomst van een duurzame energievoorziening op de centrale plaats moeten stellen. U begrijpt natuurlijk dat alle belangen die in de energiewereld spelen, zelfs ook onder duur in de centrale groene energievoorziening, dat niet zo goed zien zitten. En zij willen liever dat niet doen. Zij willen eigenlijk bij de oude centralistische visie blijven van wij bieden aan en de anderen moeten maar kopen. In dat andere model krijg je een zeer ingewikkeld systeem, ik geef het toe, van mensen die op een bepaald moment kopen, op een bepaald moment verkopen. Nu, hoe steunt je dat? En wat is het succes van het Duitse systeem? Is dat men die decentrale producenten een zeer duidelijke prijs van aankoop van hun stroom heeft. En die prijs van aankoop komt ongeveer overeen met uw investeringskostprijs, uw kostprijs, met een klein rendement erop. En de meeste mensen zijn ermee tevreden. En dat moet eigenlijk blijven. Hè. De stroom zou dus allemaal moeten afgenomen worden van die mensen, naar het net gaan. En dan, als het ware, vergoed worden aan de kostprijs die men heeft met een klein rendement op.
Ja.
Dan worden alle problemen van integratie van die stroom in het systeem en de ombouw van het netwerksysteem, wat absoluut nodig is voor een toekomstige duurzame visie, worden dan gelegd waar de verantwoordelijkheid ligt, namelijk bij die dat net controleren en moeten ontwikkelen en uitbouwen. Wat men nu zegt is, ja, maar jij met je zonnepaneel, jij verstoort ons net, hè, want je gebruikt het twee keer en wij gaan u een prijs doen betalen, hè, een vergoeding van 50 tot 60 euro per kilowatt piekvermogen dat je geïnstalleerd hebt, hè. Ik heb hier 2,5 kilowatt op mijn dak, dus ik ga in de toekomst 150 euro per jaar belasting moeten betalen voor het feit dat ik groene stroom produceer.
Maar ik dacht dat het het idee was om ze eenzelfde kost te laten betalen als de anderen. Niet alleen hen, maar ook hen.
Ja, maar
je hebt sowieso toch wel een net nodig, hè? Of het nu een oud net of een nieuw net is.
Je hebt een net nodig en je hebt een nieuw net nodig, maar de kosten van de ombouw van het fouten, net naar het nieuwe, moet je niet leggen op die helpen het nieuwe systeem te ontwikkelen.
Maar is de kost, want uiteindelijk, ja, hoeveel is het? 40% van onze elektriciteitskost is netgerelateerde kosten, dacht ik. Ja, dat is toch niet allemaal, dat geld wordt toch niet allemaal gebruikt voor de ombouw. De meeste van die kosten is gewoon ja, het bestaanssysteem.
Ja, dat is juist het bestaande systeem. En ik zeg niet dat iemand anders ook geen bestaande prijs maar betalen uit dat systeem. En dat is iets anders. Maar wat men nu eigenlijk aan het doen is gelijk uw collega Winkelmans in de Standaard van het vorige weekend schrijft. Het is een pervers mechanisme dat de bruine elektriciteitsgebruikers zouden moeten betalen voor de groene. Nu, dat is niet waar. Wij belasten alcoholische dranken bijvoorbeeld. Die worden zwaar belast. Een stuk van dat geld wordt wellicht besteed om watervoorziening voor iedereen te kunnen subsidiëren. Ja. Is dat pervers? Nee, dat is de juiste aanpak. En hier is dat een beetje hetzelfde. Wat men hier nu gaat doen is hoe dan ook de bruine elektriciteitsconsumenten vrijwaren van belastingen en van bijdragen, terwijl het juist goed is van bruine elektriciteitsgebruikers wel te doen betalen.
We moeten gaan beginnen afsluiten nu. Ja. Ik had toch nog een idee, ik las dat de hele grote gebruikers van elektriciteit van 1 terawattuur of meer, dus echt orde van percenten van het totaalverbruik van het ganse land, dat die de kosten van groene stroom, dat daar een kap op zal gezet worden. Dat lijkt zeer onlogisch, maar anderzijds kun je zeggen, ja, dat zijn dan bedrijven die moeten in concurrentie gaan met het buitenland. Dus als hun elektriciteitskost, als wij er dan extra voor gaan aanrekenen, ja, dan worden ze niet meer dan verliezen ze hun concurrentiepositie met het buitenland. Wat vindt u van hoe dus de hele grote verbruikers moeten behandeld worden?
Wel, ik ken niet het detail, maar dus dat was daarvoor ook al, vanaf een bepaald vermogen, ik denk, of totaalgebruik 100 gigawattuur, denk ik, moest je maar de helft betalen aan bijdragen. Nu gaat men dat meer variëren. Het zou zijn vanaf 1 gigawattuur, dus 1 miljoen kilowattuur, en zo tot 250 miljoen kilowattuur. Dan zou je dus bijna niks meer moeten betalen aan bijdragen voor groene stroom. En dat is natuurlijk de belangen van BASF en andere grote stroomverbruikers die er om de hoek komen zien die druk uitoefenen. Nu, ook in Duitsland hebben die een beetje beter regime. En ik kan mij dat voorstellen als je zo groot verbruiker bent, op een bepaald moment wel wat afbuigt in uw bijdrage. Maar nu is het precies wel heel drastisch, voor zover ik de berichten lees, dat die bijna volledig vrijgesteld gaan worden, die zeer grote gebruikers. En dat is nu ook wel niet echt de bedoeling. Het is altijd hetzelfde argument, de concurrentie, internationale concurrentie, maar ja, zo blijft je in een soort prisoners dilemma rondcirkelen. Hè. Het is altijd, ik moet niks doen als de ander niks doet, enzovoort. Daar zijn we mee begonnen, ons gesprek. Dus zo goed, zo hard zijn we er niet tegen. Nu, wat fout is, denk ik, is dat men de steun aan groene stroom nu gaat vermengen met de prijs van elektriciteit, bruine elektriciteit. Dat is een slechte oplossing, dat is een gemengde oplossing. En je zult zien wie gaat daarvan profiteren. Dat zijn dus de gevestigde energiemaatschappijen. Die kunnen die markten bespelen. En op een bepaald moment mag het 10 jaar of 5 jaar en laat ze de certificatenprijs indonderen zo nodig. En dat alle andere onafhankelijke groene stroomproducenten bijna failliet zijn en kunnen ze die opkopen. Dus dat is een heel slechte ontwikkeling. En ten tweede doen betalen voor een onaangepast verouderd elektriciteitsnet. Dat is ook niet de juiste stimulans die je heeft. Op een bepaald moment, gelijk nu, is het inderdaad zo dat de druk op die distributiesector bijzonder zwaar is. Maar je gaat geen verandering teweeg brengen naar de omslag, want het gaat echt om een omslag in ons energievoorziening, door telkens als er wat druk ontstaat, die terug af te laten.
Oké, als ik het zo hoor, denk ik dat we er nog wel in de toekomst nog een keer op zullen terugkomen, of meerdere keren. Maar voorlopig laat het wel. Mijn collega steekt hier haar vinger op. Wil je nog iets zeggen?
Ik wou gewoon nog even samenvatten wat de aanleiding was van dit interview, namelijk dus een flashmob georganiseerd door Stop and Go. Stop and Go, dat is dus stop met kernenergie en go voor de hernieuwbare. Dat is een soort platform waar onder andere Greenpeace in zit en zo. En die flashmob heeft als doel Elio te aan te zetten tot het investeren in hernieuwbare energie. Dat is volgende week zaterdag, 9 juni, van 9 tot 12 morgens in Brussel, bij de Sint-Katelijnen metro. En wie daaraan wil meedoen, want ze hebben zoveel mogelijk figuranten nodig, moet daar naartoe in blauw en geel gekleed.
Blauw en geel.
En men moet zich ook liefst inschrijven en of meer details staan op de website stopandgo.be. We zullen de link ook op onze website zetten.
Hè? Waarom blauw en geel?
Dat zijn de kleuren van het logo van die Stop and Go, van dat platform.
Goed.
Mag ik ook wat reclame maken?
Ja hoor.
Op 7 juni is er aan de UA ook een discussieavond over energievoorziening en onder andere over na Fukushima, wat met kernenergie.
Ja, inderdaad. Sorry, dat vergat ik nog te vermelden.
En dus aan de UA waar precies? In welke zaal? Hoe laat?
De zaal, dat weet ik niet.
Of waar kunnen we die informatie verder erover vinden? Zal dat op uw website staan?
Ik denk wel dat ik de referentie er heb opgezet.
Okay.
Dus al, het is samen met Argus. Dat
hier, ik zie het. Agenda, Argus en het milieupunt van Huppepepep. En het is 7 en 14 juni. Zijn er
7 en 14 juni, kijk, hij weet het. Dus
ik heb het hier snel even gegoogeld. Kernenergie 1 jaar na Fukushima. Wie is er nog mee? Ik ga even zakken. 19 uur welkom door professor Johan Meuse, vice-rector. Dan om 10 na 7 introductie door Ilse Lols, maatschappelijk verantwoordelijk de Lab, enzovoort.
Oké, 19 uur in de zaal.
19 uur 20 is professor Verbrugge aan het woord.
Ja, over.
Die naam zegt mij iets.
En dan komen er nog reflecties door een filosoof-jurist. Dat zal vast wel interessant zijn. En het eindigt met een drankje om 9 uur. Dus.
Ja.
Oké, al om daarheen om 19 uur, niet om 9 uur, voor alle duidelijkheid voor de mensen.
7 uur
s'avonds. Ja, 7 uur s'avonds. Goed, we moeten er echt uit, want we moesten al 10 minuten geleden gebeld hebben naar iemand anders. Ja. Wel, bedankt professor Verbrugge en ongetwijfeld tot een volgende keer.
Tot
weer de dag. Zo, nog één deuntje ertussen.